We hebben nog een handvol vragen die we graag met elkaar willen bespreken. Hoe verhouden Marcus 11 vers 14 en Marcus 13 vers 28 zich tot elkaar? In Marcus 11 vers 14 gaat het over de vervloeking van de vijgenboom. En in handeling Marcus 13 vers 28 maakt de Heer Jezus deze vergelijking. Leert nu van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Gaat het hier over dezelfde vijgenboom? Dat is een aardige vraag. In de letterlijke zin moet je natuurlijk zeggen, nee, het gaat om een verdorde vijgenboom, waarvan de Heer Jezus zegt in Marcus 11, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. Sommige mensen hebben dit als een argument aangevoerd, dat er voor het volk Israël geen toekomst meer kan zijn, want die boom is verdord en daar komt geen vrucht meer aan. Dat gaat veel te ver, zo'n conclusie. Je moet zeggen, van het natuurlijke Israël, het onbekeerde Israël, daar is geen vrucht van te verwachten. Maar God zelf zal zich uit die aloude stam later een overblijfsel vormen. En uit dat overblijfsel bouwt hij het nieuwe volk Israël, waarvan we lezen in Romeinen 11 vers 25, dan zal geheel Israël, dat is dat nieuwe Israël, behouden worden. En daarom is die vergelijking van de vraagsteller zo aardig, want al gaat het dan niet letterlijk over dezelfde vijgenboom, want in vers 13 gaat het alleen maar om een gelijkenis, toch zit er een parallel in, want de vijgenboom is in de Bijbel onder andere een beeld van Israël. Dat geldt trouwens ook voor de wijnstok soms, dat geldt ook voor de wijngaard, dat geldt ook voor de olijfboom, bijvoorbeeld in Romeinen 11. En nu staat hier, wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten. De Heer Jezus gebruikt een algemene parallel door te zeggen, kijk naar de vijgenboom. Je kunt aan die vijgenboom zien hoe ver de lente gevorderd is en dat de zomer nabij is. Maar ik zou toch met vrijmoedigheid het iets verder willen doortrekken en zeggen, zo goed als het natuurlijke, onbekeerde Israël in zekere zin voor altijd afgedaan heeft, zo is daar aan de andere kant een nieuw Israël dat de Heer Jezus zal bouwen. En als we dat aan de horizon zien schemeren, dan weet je dat de verlossing nabij is. En wij beleven die tijden. Er is ook een andere vraag over dat herstel van Israël. Wat is het overblijfsel vandaag de dag in Israël? Wel, Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 5, zo is er dan ook nu een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En hij heeft het daar over het overblijfsel van Israël uitdrukkelijk, dat kunt u in het verband zien. Hij noemt zichzelf als voorbeeld van dat overblijfsel. Hij bedoelt daarmee, ook in zijn tijd was er een rest van Israëlieten die tot geloof in de Messias waren gekomen. En dat overblijfsel is er in alle eeuwen geweest. Maar nooit zo talrijk als vandaag de dag. Er zijn vandaag duizenden Messias belijdende Joden alleen al in de staat Israël. Niet zo gek lang geleden hoorde ik het getal van 3000, pas geleden zei iemand 6000 en intussen zullen het er nogal weer meer zijn. En misschien zegt u dat zijn nog geen gigantische aantallen op enkele miljoenen Israëli's, maar onder die miljoenen Israëli's zijn ook maar relatief weinig orthodoxe Joden. En zo'n getal van duizenden Messias belijdende Joden is iets wat we ons 25 jaar geleden nog nauwelijks konden voorstellen in de staat Israël. En dat is een zeer merkwaardig teken van de tijd, naar mijn stellige overtuiging. Er is ook vandaag een overblijfsel naar de verkiezing van genade. Dat wil zeggen een overblijfsel van Israëlieten, Israëli's of Joden, hoe je het zeggen wilt, die de Heer Jezus hebben leren herkennen als de Zoon van David, de Messias van Israël. En als de Zoon van God en als de Verlosser van hun zonden. En die uitzien naar zijn komst. Een zeer opmerkelijk teken van de tijd. En ik zou in dat verband, het is misschien wel een tikkeltje vrije toepassing, dat ook met die vijgenboom in verband willen brengen. Zijn tak wordt al zacht, de bladeren spruiten uit. En het is een van die merkwaardige tekenen van de tijd die voor ons duidelijk maken dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Marcus 12 vers 40 spreekt van een zwaarder oordeel. De hel is toch de hel, of zijn daar ook gradaties, zoals ook bij de beloningen? Hoe moet of mag ik dit zien? Ik zou u willen wijzen op een tekst in Lucas 12, waar wij lezen in vers 47, die slaaf nu, die de wil van zijn Heer heeft gekend en zich niet bereid en niet naar zijn wil gedaan heeft, zal met vele slagen worden geslagen. Maar wie die niet gekend en dingen gedaan heeft die slagen waard zijn, zal met weinigen worden geslagen. En dit is heel dikwijls, en ik denk terecht, zo uitgelegd, dat zoals er verschil is in de beloning voor de getrouwende gelovigen, zo lijkt er ook verschil te zijn in de bestraffing van de ongelovigen. Een andere vraag, er zijn verschillende vragen over ware gelovigen, over een overblijfsel ook te midden van de christenheid, hoe moeten we ons dat voorstellen? Deze vraag luidt zo. Vandaag de dag is er zoveel geestelijke strijd tegen elkander, van welke gemeente of kerk ook. Is dit het laatste voor Gods kinderen of staat ons nog meer te duchten? Ja, in zekere zin zou je kunnen denken aan het woord van de Heer Jezus uit Lucas 18, meen ik. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog het geloof op aarde vinden. Het geloof staat er. Niet alleen maar geloofsvertrouwen, maar het ware christelijk geloof. En dat lijkt bijna een retorische vraag. Als je die vraag zo hoort, dan lijkt het er niet best uit te zien. En ruzie, twist, is heel vaak een aanwijzing dat christenen, of naamchristenen, net hoe je het noemen wilt, het belangrijkste uit het oog hebben verloren. Als zij zeggen tegen elkaar, zegt de Heer Jezus in de laatste reden, de reden van de laatste dingen, als zij tegen elkaar zeggen of tegen zichzelf zeggen, mijn Heer blijft uit, mijn Heer vertoeft te komen, zoals dat in het oude Nederlands heet, dan beginnen zij elkaar te slaan. In het slot van Matteüs 24 kunt u dat ook lezen. Hoe meer mensen de Heer Jezus uit het oog verliezen, ook christenen, waarbij we nou maar even in het midden laten of ze de ware of schijnchristenen zijn, maar als christenen hem uit het oog verliezen, dan beginnen ze elkaar te slaan. En dat is geen best teken. Aan de andere kant zou ik u ook willen waarschuwen tegen een alles op één hoop gooien. Ik zal u vertellen wat ik bedoel. Als christenen om des gewetens wil menen dat zij in een bepaalde kerkelijke gemeenschap niet langer kunnen blijven, of als het zijn daar hun eigenlijk feitelijk onmogelijk wordt gemaakt, en zij gaan uit die kerkelijke gemeenschap, voelen zich daar eigenlijk zelfs min of meer uit verdreven, en zij proberen opnieuw gestalte te geven aan gemeente zijn, dan is dat niet hetzelfde als ruzie maken. Dan is dat niet hetzelfde als scheuring. Scheuring gebeurt met twist en nijd. Dan praten we echt van scheuring. Maar er zijn ook wel eens momenten in het leven dat je elkaar diep in de ogen moet kijken en moet zeggen, onze wegen moeten uit elkaar gaan, omdat wij over heel fundamentele dingen verschillende gedachten hebben. Dan moet je om des gewetens wil elkaar loslaten. En dat is geen strijd. Dat kan met tranen gebeuren. Ik weet van gevallen waar dat met omhelzing gebeurd is. Waar dat je voelt, we moeten elkaar loslaten. Dan ervaar je de gebrokenheid van het bestaan, doordat je voelt, wij denken niet over dingen hetzelfde. Of dat nou de structuur van de kerk is, of dat dat de doop is, of dat dat het profetisch woord is. Maar in elk geval dingen waardoor je voelt, helaas, helaas, wij kunnen niet gelijk optrekken. Onze gedachten gaan te ver uiteen. Dat is niet hetzelfde als strijd. Dan kun je op een geestelijke wijze uit elkaar gaan. In de praktijk lukt dat vaak niet. Maar het gebeurt wel degelijk soms. En dan mag je ook niet zomaar zeggen dat de verdeeldheid daardoor nog meer is toegenomen. Het bestaan van verschillende gemeenten naast elkaar is niet alleen maar een toename van de verdeeldheid. Maar mag ook soms een weerspiegeling zijn van de veelkleurigheid van de gemeente van God op aarde. Ik wil daarmee helemaal niet de verdeeldheid en de vele kerkelijke scheuringen goed praten. Integendeel. Scheuringen zijn altijd smart en altijd tot oneer van de Heer. Maar er is ook een andere kant als men in vrede uit elkaar gaat, omdat men verschillende, fundamenteel verschillende opvattingen heeft over de wijze waarop wij in deze tijd gemeente moeten zijn, mogen zijn of hoe je het zeggen wilt. Dan moet je ook met elkaar aanvaarden. We hebben niet hetzelfde licht, we zien de dingen anders. En dan mag er ook iets van veelkleurigheid zijn waarbij je in vrede naast elkaar bestaat. En ook in vrede elkaar accepteert en elkaar erkent en niet elkaar verkettert. Dus aan de ene kant, er is veel verdeeldheid waarover wij leed hebben te dragen. Als ik zie hoe sommige kerken, wat hun leiders betreft, theologische debatten voeren op de vierkante millimeter en eigenlijk nauwelijks dichter bij elkaar laten blijken te komen, dan is dat een treurige zaak. Vooral als je dan ziet dat op het grondvlak, in de plaatsen, de gelovigen, ik zou bijna zeggen de gewone gelovigen, heel gemakkelijk elkaar als broeders en zusters ontmoeten en heel gemakkelijk gemeenschap met elkaar vormen. Ik zou u voorbeelden kunnen noemen, maar laten we maar geen namen noemen van kerkelijke gemeenschappen. Dan zeg je, wat goed eigenlijk dat heel veel mensen in dat opzicht veel meer hun geloofsintuïtie volgen, elkaar als broeders en zusters herkennen, elkaar als op een gemeenschappelijke grondslag staande herkennen, en dan eigenlijk lijden onder de theologische scherpslijperij die aan de top wordt gevoerd en die door de basis vaak helemaal niet meer wordt herkend, laat staan erkend. En dat vind ik eigenlijk een vreugdevolle ontwikkeling. We hebben elkaar veel te vaak op een afstand gehouden op grond van allerlei muggenzifterijen die nooit tot scheiding en verdeeldheid aanleiding hadden moeten zijn. Wij moeten ook lijden aan de verdeeldheid. Daar mag je nooit lichtvaardig over denken. Maar goed, ik kom van het een op het ander. Ik laat het hierbij. Er zou nog heel wat meer over te zeggen zijn. Er zijn twee vragen die een beetje in dezelfde richting gaan. En dat zijn deze vragen. Er zijn ook christenen die Jezus aangenomen hebben, maar hem niet alle ruimte in hun hart geven. En waar ook veel schijngodsdienstigheid te zien is. Zou u hierover wat meer willen zeggen? Is hier bijvoorbeeld het gedeelte over de berg in 11 vers 23 ook van toepassing? En de andere vraag, als ik wel in de Zoon van God geloof, zoals dit staat geschreven, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden, maar ik kan me niet aan de volgende geboden houden. En dit geloof hebben wij van hem, namelijk dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. En wie de ander niet vergeeft, zal ik niet vergeven. Zal niet vergeven worden en verzoent u met elkander. De onverzoenlijken zullen het koninkrijk van God niet beërven. Staat op diverse plaatsen. Ben ik dan wel of niet behouden? Ik geef deze vraag de prijs voor een van de meest merkwaardige vragen die ik in de laatste jaren heb ontvangen. En ik zeg dat niet om grappig te zijn, maar eigenlijk omdat het precies dat is wat ik zeg. De eerste vraag is een beetje anders, maar ze hebben deze overeenkomst dat ze aan beide gevallen aan mij vragen een soort grenslijn te trekken tussen ware en valse gelovigen. Dat kan alleen de Heere God, beste vraagstellers. Dat kan ik niet. Ik kan wel naspreken wat de schrift zegt over wat ware gelovigen zijn en wat hun hoort te kenmerken. Dat we daar allemaal in de praktijk aan tekort komen, dat is een ander verhaal. Maar we hebben het schriftuurlijk ideaal hoog te houden. Zo zijn gelovige mensen. Zo gedragen ze zich. Ook al falen ze daarin regelmatig, helaas. En aan de andere kant, zo zien schijngelovigen eruit. Zo zien naamchristenen eruit. En vraag mij nou niet om exact op de millimeter nauwkeurig aan te geven waar de grenslijn tussen die twee loopt. Dat kan geen mens. En ik ben mij er zeer goed van bewust dat er tussen deze twee uitersten zo'n grijs gebied zit. Dat er mensen zijn die zich in allerlei opzichten als schijngelovigen gedragen. Die heel veel lijken op heel wat naamchristenen. En waar toch het ware leven van God in hun harten aanwezig is. Alleen ik kan dat niet zien. Maar ik wil wel aannemen dat dat kan gebeuren. Die horen tot dat wazige, grijze gebied. En omgekeerd dat er heel wat mensen zijn die zich als ware gelovigen voordoen. En die een hele tijd lang zich keurig achter dat masker kunnen verschuilen en die toch niet het ware leven van God in zich hebben. En laten we niet proberen dat grijze gebied precies in kaart te brengen. Laten wij veel eer mensen oproepen om zich op de schriftuurlijke wijze als christenen te gedragen. Dan doet zich dit probleem helemaal niet voor. Als iemand zich in dat grijze gebied ophoudt, we hebben het daar vorige week in een mannendag in Oudewater uitvoerig over gehad, over dit belangrijke probleem waar we gesproken hebben, over een smal traject op de brede weg. Dat is een uitdrukking van Henk Binnendijk en die betekent een smal traject. Dat zijn mensen die zich uiterst godsdienstig gedragen. Die heel keurig zich voordoen, vooral op zondag. Maar die zich in feite wat hun levenswijze, hun levensstijl betreft, op de brede weg bevinden. En dat niet omdat ze, zoals op die oude plaat van de smalle en de brede weg, omdat ze wel eens in het casino of in de bioscoop of in de kroeg bevinden. Want dat zijn maar de buitenkant dingen. Maar omdat ze geestelijk in hun hart in feite de wereld lief hebben. En niet de eerste plaats de Heer Jezus. Omdat ze het geld lief hebben. Omdat ze roem en eer en aanzien lief hebben. Het gemak en luxe, noem maar op. Al die afgoden, al die gruwelen die verwoesting brengen in het geestelijk leven. Maar wie zal zeggen van zulke mensen die zich op de brede weg bevinden, maar die wel het smalle traject gaan. Wie zou willen aanwijzen en onderscheiden wie daarin onder hen het ware leven hebben en wie niet. Dat kan geen mens. Het enige is dit. Als mensen op de brede weg wandelen, dan zegt de schrift dat is een weg die naar het verderf leidt. En zo hebben wij ze wel aan te spreken. Als iemand op de brede weg wandelt, als iemand in de zonde leeft en daarin volhardt, dan moet ik hem tegen hem zeggen, de weg waar jij bewandelt, die eindigt in het eeuwig verderf. En als hij dan zegt, ja ha, wacht eventjes, maar ik ben bekeerd, ik heb een keer de Heer Jezus aangenomen, dan zeg ik, mijn vriend, zo leef je niet. Dat kun je wel zeggen, maar je leeft als een ongelovige. En wie leeft als een ongelovige en wie sterft als een ongelovige, die gaat naar het verderf als een ongelovige. Ik kan niet in de harten van mensen kijken. Maar ik kan wel, en dat kunt u ook, we kunnen wel zien wat voor leven iemand leidt. En als in dat leven niet de vruchten van het leven zichtbaar worden, van het ware leven uit God zichtbaar worden, dan is dat als wanneer iemand zegt, die persoon leeft, maar die persoon ademt niet, er is geen polsslag meer, het EEG ligt stil, er is geen enkel teken van leven. Dan kan iemand wel beweren hij leeft, maar er is van tekenen van leven niets waar te nemen. Dan nog blijft het laatste oordeel aan de Heere God. Maar wij hebben mensen die het een loopje nemen met de schrift als zodanig te behandelen. En dat geldt ook voor de andere vragen. En daar is het nog een beetje moeilijker omdat die persoon het ook nog eens een keer in de ik-vorm stelt. Maar zoals u de vraag stelt en u zegt, ik moet mijn broeder lief hebben, dat zegt het gebod. En er zijn bepaalde broeders die ik beslist niet lief heb. En dan heb ik het niet over dat er broeders zijn die u niet zo erg sympathiek vindt. Want dat overkomt mij ook wel eens een keer. Ik hoef niet elke christen sympathiek te vinden. Ik heb u misschien wel eens verteld van die oude broeder in Amerika die een nog veel oudere zuster in huis had, waar hij voor moest zorgen met zijn vrouw. En hij zei van die zuster, I love her, but I don't like her. En dat hebben we allemaal wel eens een keer. Er zijn christenen die je beslist niet hoeft te mogen. Maar die je wel als christen hebt lief te hebben, omdat ze gekochten van de Heer Jezus zijn. En dat is het grote verschil. Dus als het letterlijk waar is wat u hier zegt, en u bedoelt niet alleen maar dat bepaalde personen u antipathiek zijn, maar u bedoelt, ik voel in hen niet de liefde van Christus, dan zegt Johannes niet, maar dat moet wel, dan zegt Johannes, luister, als de liefde van Christus niet, of de liefde van God in jouw hart niet is voor jouw medebroeders en zusters, dan ben je gewoon geen kind van God. Als iemand, wat voor beeld moet ik nou eens gebruiken? Daar horen bij het kind van God bepaalde kenmerken. Die zijn los verkrijgbaar, die kun je er niet van aftrekken, die horen er absoluut bij. Als het leven van God in zo iemand is, dan hoort bij dat leven ook het licht van God. En dan hoort erbij ook de liefde van God. Johannes beschrijft dat als een natuurwet. Iemand die het leven van God in zich heeft, die heeft ook die goddelijke liefde, die goddelijke agape voor zijn medechristenen. Hij hoeft ze niet altijd aardig te vinden, hij hoeft ze niet altijd sympathiek te vinden, maar hij heeft wel die goddelijke liefde voor ze. En hij kan daarin falen, maar dan krabbelt hij ook weer overeind, want die liefde in hem, die kan nooit zichzelf verloochenen. En als ik de vraagsteller daarom heel letterlijk neem, en de vraagsteller bedoelt letterlijk, ik heb die goddelijke agape niet, dan zeg ik, dan hebt u ook het leven niet. Dan hebt u ook het leven niet. Je kunt, want die twee zijn niet los verkrijgbaar. Maar er is eigenlijk geen vraag voor de openbaarheid te beantwoorden. Want dan zou ik met die persoon moeten praten en dan zou ik zeggen, is dat letterlijk waar dat die goddelijke agape niet in u is? Of hebt u het eigenlijk over de philia, het andere Griekse woord dat betekent vriendschappelijke liefde, genegenheid door de natuurlijke aantrekkingskracht die van de ander uitgaat? Met vergeven is het nog duidelijker. Liefde, ja dat is een beetje moeilijk want dat heeft te maken met gevoel, met houding, maar vergeven. Als iemand consequent zegt, ik wil die persoon niet vergeven. Meestal zeggen ze dan trouwens, een beetje huichelachtig, ik kan die persoon niet vergeven. Nou, dat kan als iemand je heel veel kwaad gedaan heeft, wel begrijpelijk zijn. Daar maken we geen haast mee. Maar een gelovige moet uiteindelijk, dat is dat nieuwe leven in hem, er altijd toe gebracht kunnen worden. En dan ga ik ervan uit dat die ander ook inderdaad zijn zonde opgebiecht heeft. Dat die ander ook om die vergeving vraagt. Laat ik de andere mogelijkheden nou niet allemaal gaan zitten behandelen hier. Als die ander om vergeving vraagt en zegt, ik belijd mijn zonde, ik heb dat verkeerd gedaan, wil je me alsjeblieft vergeven. Als dan een christen zegt, nee, ik vergeef jou niet. En hij volhardt daarin, dan ben ik niet bereid zo iemand als een christen te accepteren. Want het hoort tot zijn leven. Het is niet een kwestie van geboden, van moeten of niet moeten. Het is het kenmerk van het nieuwe leven van God in zo iemand dat hij vergeeft. Doordat het zondige vlees in hem is, kan hem dat ontzettend veel moeite kosten. Maar iets kan moeilijk zijn, dat is niet hetzelfde als onmogelijk. Als iemand principieel zegt, jij beleidt jouw zonde, jij vraagt om vergeving, maar je krijgt die niet, dan is er iets grondig mis. Dan moet daar een hartig woordje over gewisseld worden. En als die persoon daarna dat hartige woordje volhardt in die houding, dan zeg ik kan niet jou als christen accepteren. Maar ik doe nooit een uitspraak over zijn binnenkant. Dat kan ik niet. Ik ben geen hartekenner. God alleen is de hartekenner. Maar we hebben wel in de gemeente met dat soort dingen te doen. En dan moeten we zeggen, we kunnen je niet als christen aanvaarden. Dan laat je maar een God over of toch nog ergens een spoortje van het nieuwe leven in zo'n hart aanwezig is. Maar we hebben hem te behandelen naar de manier waarop die persoon zich gedraagt. Hij gedraagt zich als een heiden. Want wie fundamenteel de ander de vergeving weigert waar die ander om vraagt. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Maar wie daarin volhardt de ander die vergeving te weigeren. Die kunnen we en mogen we niet. Met alle geduld die we eerst aan de dag moeten leggen. Alsjeblieft, denk erom, dat gaat niet over één nacht ijs. Daar komt heel wat pastoraat aan te pas. Maar als iemand daarin volhardt, dan mogen we hem niet als christen aanvaarden. Want dit behoort tot de natuurwet. Een christen heeft de goddelijke agape in zich. En dat uit zich ergens in. Bijvoorbeeld door verzoenlijkheid, door vergevensgezindheid. Bijna ten slotte. In hoeverre moet je je aan het gezag van kerkelijke of geestelijke leiders onderwerpen? Mag je hen kritisch over de Bijbel ondervragen? Wat moet je doen als ze dit niet dulden en je het zwijgen opleggen? Weet u, de moeilijkheid van zulke vragen is dat er altijd een heel verhaal achter zit. En dat verhaal ken ik niet. Ik moet afgaan op wat hier staat. En ik weet niet of dit een bijzonder zachtmoedige broeder of zuster is, die met heel veel geduld, met heel veel bereidwilligheid om naar die kerkelijke leiders te luisteren en hun gezag te aanvaarden en tenslotte om des gewetens wil dat niet langer kan uithouden, of dat het een eigen wijstuk eten is dat eigenlijk moeite heeft met gezag überhaupt. Ja, sorry dat ik even overdrijf. Ik weet niet wie de vraag gesteld heeft. Maar u moet zich begrijpen hoe moeilijk het is op zulke vragen in de algemeenheid antwoord te geven. Als je niet weet wat voor verhaal erachter zit. Daarom behandel ik het heel principieel. Gezag betekent nooit kadaverdiscipline. Je moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dat betekent dat ook zelfs binnen het kader van de gemeente, hoe gek het ook mogen klinken, maar we weten dat het kan gebeuren. Als daar de oudsten, de geestelijke leiders of hoe je zo wilt noemen, dingen van jou vergen die absoluut tegen jouw geweten ingaan, denk, dan moet je het niet te gauw zeggen, dan moet je ook heel goed weten wat je zegt. Maar dat moment kan komen in je leven dat er dingen van jou gevergd worden of dat jouw dingen verboden worden die absoluut tegen jouw geweten ingaan. Wel, dan geldt eenvoudig het beginsel, je moet Goden gehoorzaam, meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar dan hangt het er nog wel heel erg vanaf met wat voor gezindheid je dat zegt, op wat voor manier je optreedt. Daar blijft toch altijd het respect tegenover die oudste en tegenover zijn gezag bestaan. Je zult dan ook heel goed duidelijk moeten maken.